Goedemorgen, we gaan lezen. En we beginnen te lezen uit Hebreeën, de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 1. Hebreeën 1, vers 1. Nadat God vroeger vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij in het laatst van deze dagen tot ons gesproken in de Zoon, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie hij ook de werelden gemaakt heeft. Deze, die de uitstraling is van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, en die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht, is, nadat hij door zichzelf de reiniging van de zonde tot stand heeft gebracht, gaan zitten aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Zoveel meer geworden dan de engelen, als hij uitnemende naam geërfd heeft dan zij. Want tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd: u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt? En opnieuw, ik zal hem tot vader wezen zijn en hij zal mij tot zoon zijn. En opnieuw, wanneer hij de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij: en laten alle engelen van God hem aanbidden. En van de engelen zegt hij wel, die zijn engelen tot geesten maakt en zijn dienaars tot een vuurvlam. Maar van de Zoon, uw troon, o God, is tot in alle eeuwigheid. En de scepter van de rechtmatigheid is de scepter van uw koningschap. U hebt gerechtigheid lief gehad en wetteloosheid gehaat. Daarom heeft God, uw God, u gezalfd met vreugdeolie, boven uw metgezellen. En u, Heere, hebt in het begin van de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn werken van uw handen. Zij zullen vergaan, maar u blijft. En ze zullen alle als een kleed verouderen, en als een mantel zult u ze samenrollen. En als een kleed zullen zij veranderd worden. Maar u bent dezelfde, en uw jaren zullen niet ophouden. Tot wie van de engelen echter heeft hij ooit gezegd: zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden stel tot een voetbank voor uw voeten? Zijn zij niet allen dienende geesten die tot dienst uitgezonden worden, ter wille van hen die de behoudenis zullen beërven? Daarom moeten wij des te sterker ons richten naar wat wij gehoord hebben, opdat wij niet misschien afdrijven. Want als het woord door engelen gesproken vaststond en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft, hoe zullen wij ontkomen als wij zo'n grote behoudenis veronachtzamen, waarover aanvankelijk gesproken is door de Heer en die aan ons bevestigd is door hen die het gehoord hebben? Terwijl God bovendien meegetuigde, zowel door tekenen als wonderen en allerlei krachten en uitdelingen van de Heilige Geest naar zijn wil.
Met dit onderwerp, maar wij zien Jezus, komen we bij de kern van het christelijk geloof. Even nog dit, misschien zijn er nog jongeren die denken: nou ja, dit onderwerp is toch wel te abstract, te pittig, moeilijk. Geef mij maar wat meer eenvoudig, praktisch aanwijzingen over het geloofsleven. Ik hoop dat in de komende dagen duidelijk wordt dat wij zien Jezus, dat de kern is van het christelijk geloof en uitermate praktisch is. Er is geen praktisch geloofsleven zonder te zien op de Heer Jezus. Dat is eigenlijk de les die wij straks met z'n allen moeten gaan leren. Het is niet alleen maar voor oudere broeders, Die onderlegd is in de leer, of die, dat we over dit onderwerp nadenken, meditatief en abstract. Nee, voor elk gelovige, als je als christen wil leven, is dat noodzakelijk om hem te zien. We hebben trouwens een paar jaar geleden over Simson gehad. We herinneren ons dat bij Simson was het zo. Het geheim van zijn kracht was zijn lange haren. En we hebben toen gezegd, de toewijding aan Christus. Dat was het geheim van zijn kracht. En eigenlijk is heel het Nieuwe Testament, heel de Bijbel daar vol van. Ik wil toch even wijzen op dit punt. Dat het zien op de Heer Jezus de kern is van het christelijk leven. Als je kijkt naar de woorden van de Heer Jezus in Johannes 15... over de gelijkenis van de wijnstok, waar hij zegt, ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Onze taak is om vruchten te dragen. Maar de Heer zegt tegen de discipelen, blijf in mij en ik in u. De rank moet zorgen dat hij bij de wijnstok blijft. En de wijnstok zorgt dat de rank vrucht gaat dragen. Praktischer kan het niet. Als je zegt, ik wil praktisch christelijk leven. Ik wil graag vruchten dragen. Nou, probeer die ranken maar zelf vruchten te dragen. En dan zegt de Heer Jezus, zonder mij kun je niets doen. Met andere woorden, er is geen praktisch christelijk leven zonder te verblijven in de Heer Jezus. En niet alleen Johannes 15... Als ik noem Filippi 1, waar Paulus zijn christelijk leven samenvatte door de woorden, voor mij is het leven Christus. Al die activiteiten noemde hij niet. Nee, als je dat moet samenvatten in één zin, voor mij is het leven Christus. Korinthebrief 2 Korinthe 3 vers 18 maakt hij duidelijk dat het zien op de Heer Jezus zijn leven verandert. Zoals Mozes berg Sinaï klom en toen hij terugkeerde, toen straalde zijn aangezicht, want hij heeft de Heere gezien. Zo mogen wij de Heer Jezus zien en dan worden we veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Als we bij de Heer Jezus zijn geweest, dan worden we anders, dan worden we veranderd. Ik wil twee gedeelten nog lezen uit de Hebreeënbrief. Hebreeën 5... Over Hebreeën 5, vers 11. Over hem, Melchizedek, hebben wij veel te zeggen. Maar het is moeilijk te verklaren omdat gij traag zijt geworden in het horen. Want terwijl gij naar de tijd gerekend leraars had moeten zijn, hebt gij weer nodig dat men u leert wat de eerste beginselen van de uitspraken van God zijn. Gij zijt geworden als zij die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Want ieder die melk gebruikt is onervaren in het woord van de gerechtigheid. Hij is een kind. Maar het vaste voedsel is voor de volwassenen die door de gewoonte hun zinnen geoefend hebben om zowel het goede als het kwade te onderscheiden. Een ander bijbelgedeelte. Als de Bijbel vergeleken wordt met melk, dan is dat positief. Dan gaat het om dat je verlangt naar Gods woord, net als een baby verlangt naar melk. Hier is dat niet positief. Hier is het, stel je voor dat wij hier als broeders, vandaag gaan wij straks beneden aan tafel. En in plaats van andijvenstampot krijgen we allemaal een fles melk om te drinken. Waarom? Omdat wij niks anders kunnen. Nou, dat is niet goed. Dus in die zin is dat negatief. En Hebreeën 5 maakt duidelijk, de Hebreeërs, deze Joodse christenen, dreigden terug te vallen in het Jodendom. Zij zakten af. En waarom is dat? En de schrijver van de Hebreeënbrief, naar mijn overtuiging Paulus, zegt dan hier, omdat je je oog niet richt op de Heer Jezus, verheerlijk in de hemel. Als je naar hem kijkt, dan heb je kracht om door te zetten. En dat wordt bevestigd nog een keer in een andere Bijbelgedeelte, in Hebreeën 12... gedeelte dat de titel wordt van onze conferentie. Hebreeën 12 vers 2 terwijl wij zien op Jezus de overste leidsman en voleinder van het geloof, die om de vreugde die voor hem lag het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht en is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon van God. Want aanschouwt hem die zulk een tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet moe wordt en in uw zielen bezwijkt. Heel belangrijk gedeelte. Hier wordt uitgelegd waarom dat zo nodig is om naar de Heer Jezus te kijken. Ook toen de Heer Jezus als mens hier op aarde was, heeft hij die weg volbracht. Al die moeilijkheden hier op aarde, niet, dat wordt hier niet gezegd doordat hij de Zoon van God was. Nee, doordat hij als mens, en er was een doel, een vreugde die voor hem lag, om het kruis te verdragen en de schande te verachten, om door te gaan. Wel, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, als dat waar was bij de Heer Jezus, dat hij als het ware kracht putte om door te gaan, door te zien naar de vreugde die voor hem lag, en dat is het eindresultaat, dat is de verlossing van zondaren, de verheerlijking van God. Als dat voor hem waar was, dan is dat des te meer waar voor u en ik. Ook wij hebben nodig, willen we niet moe worden in onze zielen en in onze zielen gaan bezwijken. Als je kijkt naar al die moeite, al die noden, al die problemen, dan kun je op een gegeven moment gaan bezwijken. Je kunt kracht putten door je oog te richten op de vreugde die voor je ligt. En wat voor vreugde is dat? Dat is, we zijn onderweg naar de Heer Jezus. En onderweg naar de Heer Jezus, we hoeven niet te wachten totdat we daar zijn, om dan pas te beginnen onze ogen op hem te richten. We mogen nu reeds door Gods woord, geholpen door de Heilige Geest, ons oog richten op de Heer Jezus. Net als Rebecca onderweg naar Isaac. Toen had zij de knecht die alles kon vertellen over Isaac, waardoor als het ware voor Rebecca Isaac helder voor ogen werd. En toen zij eindelijk Isaac zag in de verte, toen hoefde niemand te vertellen, hey Rebecca, dat is Isaac. Toen sprong ze van haar kameel af en dan hoeft ze alleen maar bevestiging te vragen, is dat mijn Heer? Dat is zo. En als wij broeders en zusters straks boven bij de Heere zijn, hoeven we niet aan Gabriel of Michael te vragen, welke is de Heer Jezus? We zullen hem herkennen. Maar we mogen nu reeds ons oog op hem richten, de vreugde van ons hart.
En misschien is het goed om nog een paar inleidende opmerkingen te maken over deze brief. Het is toch een heel bijzondere brief, denk ik. Alleen al doordat hij geen aanhef bevat zoals andere brieven. Tony heeft al gezegd, hij is ervan overtuigd dat Paulus hem geschreven heeft. Dat ben ik ook, zeker. Maar Paulus wil helemaal niet op de voorgrond staan. Het gaat om de Heer Jezus. En waarom was het nou zo belangrijk voor deze mensen? Deze mensen, is al gezegd, dreigden terug te zakken. Als je het Oude Testament leest, dan is het ook voor ons een heel belangrijk gedeelte van de Bijbel. Laten we dat ook vooral niet onderschatten. We zeggen wel eens, het is het plaatjesboek. Maar het is wel heel belangrijk om dat Oude Testament erbij te hebben. Dat doet deze brief ook voortdurend. Wijst voortdurend op allerlei personen uit het Oude Testament, zoals Mozes, zoals Aaron, zoals Melchizedek. Maar hier in dit gedeelte gaat het dan vooral over de engelen. En het gaat ook over oudtestamentische zaken, zoals de tabernakel, zoals de wet. En deze Hebreeën, deze Joodse gelovigen, liepen het gevaar om vanwege de verdrukking het zichzelf een beetje makkelijker te maken. Als we nou ons een beetje voegen in dat Joodse geloof nog weer. En natuurlijk, we blijven de Heer wel dienen, maar... maar het is toch makkelijker voor ons om toch nog een beetje meer Joods te zijn. Dan hebben we minder last van verdrukking. Want dat hadden ze gehad. Onderschat dat niet. Voor ons is dat allemaal veel makkelijker. Laten we hen niet te hard vallen. Maar Paulus wil wel hen leiden naar een beter verstaan van het grote verschil. Want daar gaat het over, het grote verschil. We zullen hier in deze brief voortdurend het woord meer en beter tegenkomen. En soms, zoals bijvoorbeeld in vers 4, dat woord meer wat daar staat, kun je ook vertalen met beter. Dat is niet een wezenlijk verschil. Meer of beter, dat zie je voortdurend terug. Hij is groter, hij is meer, hij is beter. Als je, ja, het is toch eigenlijk wel logisch, zou ik denken. Als je het echte geproefd hebt, dan wil je toch niet meer het onechte hebben. Je zou kunnen zeggen, als we echt de Heer Jezus hebben geproefd, ja, dan zijn we misschien wel een beetje verwend geraakt, als het goed is. Dan willen we niet meer terug naar die dingen van vroeger. En dan beseffen we ook, en dat is ook wat deze brief doet, dan beseffen wij dat wat er in het Oude Testament staat, dat dat een prachtig plaatje is van wat er in het Nieuwe Testament geopenbaard wordt. Heel veel dingen zien we daarin terug. En we kunnen daarom het Oude Testament erbij pakken en zeggen, kijk eens wat er allemaal staat, wat een prachtige plaatjes. Maar besef dan tevens, en dat zie je in de Hebreeënbrief ontzettend duidelijk, dat het toch zo is dat wat de Heer Jezus biedt meer is en beter. Je kunt bijvoorbeeld prachtig de grote verzoendag bestuderen. Dan vind je een heleboel over het werk van de Heer Jezus terug. Maar als we naar het plaatje, het echte plaatje kijken, dan zien we dat wat daar in die grote verzoendag allemaal apart wordt vermeld en in achtereenvolgens, dat de meeste van die dingen allemaal in één keer zijn vervuld en bovendien veel mooier. Dat zegt de Hebreeënbrief bijvoorbeeld aan het in ergens een hoofdstuk 10. Of eigenlijk is het zo bijzonder, want het is maar één keer nodig. Niet elk jaar, zoals bij de grote verzoendag. Herhaling is overbodig geworden. Want als het echte is gekomen, dan heb je geen schaduw meer nodig. En dan moet je nog eens even nadenken over die schaduw. Denk maar aan de tabernakel. Er zijn hier verschillende die wel met de tabernakel regelmatig staan. Zoals Dick, die doet dat vaak. Hè? En dan kun je die prachtige kleuren laten zien. Die spreken van de Heer Jezus. Maar dan weet je ook, het is maar een schaduw. En wanneer heeft een schaduw ooit zoveel kleuren als deze schaduw van de tabernakel? Maar de echte werkelijkheid gaat daar bovenuit. Dus als je vanuit het tabernakel al die prachtige dingen kunt vinden, besef dan, het is maar een schaduw. De Heer Jezus is veel mooier en veel heerlijker en veel prachtiger. En laten we ons bezighouden met wie hij is. En vandaar dat Paulus heel hoog begint. Hij valt met de deur in huis. Hij zegt, er zijn allerlei profeten, allerlei manieren van spreken geweest, maar dit in de laatste dagen spreekt hij zelf. Zo zou ik het eigenlijk willen zeggen. God spreekt zelf, hij komt zelf. Hij is er in eigen persoon. Het is niet voor niets dat de Telos-vertaling dat woordje de voor de zoon aan het eind van vers 1 tussen haken heeft gezet. Waarom? Omdat het er gewoon niet in staat. Het staat, wij moeten dat erbij lezen, anders is het geen goed Nederlands. Hè? Maar het is heel belangrijk dat het er niet staat eigenlijk. Want daardoor kun je zeggen, God komt zelf. Hier is God de Zoon. Het gaat hier, als we even heel snel er doorheen gaan, in de eerste vier versen over God de Zoon. En ook daarna nog wel, maar ook over de Zoon van God. Dat is niet hetzelfde, zullen we zien. En in hoofdstuk 2 vanaf vers 5 gaat het over de zoon des mensen. En dan in hoofdstuk 3 de zoon over Gods huis. Dat is waar hij mee begint, de zoon. En dan kom je, het is al even voorgelezen, ook bij hoge priester en overste leidsman. Overste leidsman komen we later tegen, als in hoofdstuk 12. Deze drie thema's komen we in deze brief tegen, achtereenvolgens. Maar ze zitten soms ook een beetje door elkaar. Maar hij steekt dus hoog af, hij begint hoog. Hij wil laten zien, hier is God zelf. Niet alleen aan het woord, maar verschenen. Het gaat over hem. En vandaar, dat is misschien goed om even alvast bij het bepaald te worden, die eerste vier versen, die gaan eigenlijk nauwelijks over ons. Zelfs als het over de reiniging van de zonde gaat, gaat het niet alleen maar over ons. Want de Heer Jezus is ook daarin groot. Het is goed om een grote en wijde en hoge blik te hebben als we gaan nadenken over wat we hier vinden. Het is een heel bijzonder hoofdstuk, het eerste hoofdstuk. Waar God zelfs God aanspreekt. We zullen het straks zien hoe bijzonder het is en hoe groot het is wie hij eigenlijk is.
Groter, beter dan een engel. Toen ik dit voor mezelf doornam, dacht ik, stel je eens voor in deze week, deze bijeenkomst, een engel zou zien. Ik zou volgende week aan al mijn leerlingen, aan al mijn buren het lef hebben gehad om te vertellen, jongens, wat ik heb meegemaakt. De microfoon is me afgenomen. Ik heb een engel gezien. En zus en zo ziet hij eruit. En het is geweldig. En dan staat hier dat we ons bezig mogen houden met iemand die meer, die groter is dan een engel. En toch ben ik zo vaak met stomheid geslagen als ik daarover moet spreken. Hebt u die kwaal ook?
De Heere Jezus zien. Dat is ons verlangen. Wanneer de apostel hier schrijft, het is al even genoemd, dan schrijft hij hier aan zogenaamde tweede generatie christenen. Als we hoofdstuk 2 zien, in vers 3, het tweede deel, die aan ons is bevestigd door hen die hem gehoord hebben. Tweede generatie. Ik ben ook van de tweede generatie. Mijn vader was in het gezin waar hij uitkwam, was hij de eerste generatie. Ik ben de tweede generatie. En als ik het heb over de tweede generatie, dan weten we allemaal wat daarmee bedoeld wordt. De eerste generatie moet het verwerven en de andere krijgt het zo doorgegeven. Waren werkelijk gelovigen. De apostel die noemt ze in hoofdstuk 3 vers 1. Daarom heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping. Ook dat. En toch, broeders en zusters, waren daar gevaren. Zijn al genoemd. In hoofdstuk 10 vinden we dat ze verdrukt waren. En in hoofdstuk 13 vinden we dat ze aan het gevaar bloot stonden verleid te worden. Door verkeerde leringen. Al die dingen zijn ook op mij, op u en op ons van toepassing. En welk, als ik het zo mag zeggen, wat geeft de apostel Paulus dan hier in hoofdstuk 1? Ik heb voor mezelf, u mag het rustig zien, ik heb een nieuwe Bijbel. Ik heb in hoofdstuk 1 heb ik allemaal onderstreept, dubbel onderstreept, mag u rustig weten, datgene waarover de Heer Jezus gaat. En als u met me meeleest, dan vindt u in vers 1 de Zoon. In vers 2 de erfgenaam. Ook in vers 2 door wie hij ook de wereld gemaakt heeft, de schepper van alle dingen. Vers 3 de afstraling van Gods heerlijkheid. Ook in vers 3 de afdruk van zijn zelfstandigheid. Ook in vers 3 die alle dingen draagt door zijn krachtig woord. Ook in vers 3 hij die de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht. En dan het volgende, ook in vers 3. Hij die zich gezet heeft aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. En zo zou je door kunnen gaan in dat hele hoofdstuk. Wat is de remedie tegen al die dingen? Dat is dat we naar de Heer Jezus kijken. Opnieuw dingen van hem ontdekken. Daarover nadenken. Alleen al over het woordje de Zoon. In het verdere, in vers 5, daar vinden we mijn Zoon. Mijn Zoon. En in het gebed werd het al uitgesproken dat de Vader getuigd heeft van de Heer Jezus. Deze is mijn geliefde Zoon. En we weten het verschil tussen het woord Zoon en Kind. Johannes 1, daar wordt het genoemd, die in de schoot van de Vader is. Anders gezegd, in hedendaags Nederlands, die de intiemste gedachten van de Vader kent en die overeenkomstig daarmee naar de gedachten van zijn Vader handelt. Dat is een Zoon. Romeinen 8 vinden we de toepassing voor ons. Allen die door de Heilige Geest geleid worden, worden zonen genoemd. Is dat niet groot? Maar hier vinden we, op al die dingen die we zo tegenkomen. Wie is hier ook tweede generatie christen of gelovige? Ja, ik zou haar zeggen, ja, er is er één. Maar het is zo'n voorrecht de Heer Jezus te kennen. Dat is één ding. Maar het is ook een gevaar dat we het zomaar aannemen. En dan is de ene remedie is daar. Namelijk dat we naar de Heer Jezus kijken.
Het is denk ik goed om het nog een beetje meer naar onszelf toe te halen als het gaat om deze Joodse christenen. Het gaat om een christendom wat tastbaar is. Iets wat je kunt zien, kunt voelen. Waar ook mensen die niet tot dat volk van God behoren heel gemakkelijk aan mee kunnen doen. En dat hebben we vandaag de dag in de christenheid. In de christenheid is er een hang naar steeds meer van die uiterlijke dingen. Steeds meer beleving door zien, door ervaren, op grond van je gevoel. En de brief aan de Hebreeën maakt duidelijk, het gaat om geloof. Zien in geloof. Ik denk dat 2 jaar geleden is dat ik ergens op een andere plek deze brief aan de Hebreeën behandelde. En in die sfeer was het hindoeïsme heel erg sterk. Dat hindoeïsme, dat heeft ook allerlei gevoelservaringen, allerlei dingen die je kunt zien. En de broeder die daar in die cultuur was grootgebracht en hij zegt, joh, wat daar in de brief van de Hebreeën staat, dat past helemaal in onze cultuur. Wij hebben moeite om onze kinderen die graag aan hindoefeesten mee willen doen, daarvan terug te houden. Want het is iets wat je kunt beleven, wat je kunt tasten, waar je gewoon
iets aan hebt. En dat is ook de situatie waar wij in leven. Steeds duidelijker. Allerlei Joodse invloeden komen steeds meer de christenheid binnen. En het is zo belangrijk dat we deze brief hebben om ons daardoor niet op een dwaalspoor te laten zetten, niet ons daardoor te laten verleiden, maar te zien dat de Heer Jezus daar is. Dat Hij in de heerlijkheid is om onze aandacht volledig op Hem te richten. Om ook voor Hem te leven. En het aspect dat we hier ook nog voor ons hebben, waar dat mee begint, is dat van engelen. Dat onzichtbare. En ja, Sietse zei het al even, die zouden misschien, als je zo'n engel hier zou zien, daar geweldig getuigenis van gegeven. Zou kunnen. Maar ja, dat moet je dan toch maar geloven dat het zo is, ja? Of die dat echt gezien heeft. Maar u en ik, wij kunnen spreken over iets wat we echt gezien hebben. Met ons hart. Wij zien Jezus. Maar dan moet je geloof hebben. Het moet wel voor je leven. En je moet door het woord hem hebben ontmoet. En telkens weer ontmoeten. Joden hadden een enorm respect voor engelen. En ook terecht. Want in de Bijbel wordt heel wat over engelen gezegd. Onder andere zullen we misschien nog wel aan toekomen. Maar door middel van engelen heeft God zijn wet aan zijn volk gegeven. En we weten hoe machtig engelen zijn. Maar als je ziet welke plaats deze engelen innemen ten opzichte van de Heer Jezus, dan verdwijnen engelen. Engelen willen ook helemaal geen eerbetoon van ons. We hebben in het Nieuw Testament een paar mensen die neervallen voor engelen. Maar dat moet niet gebeuren. Het is zo belangrijk dat wij, en dat hebben we nodig, daarom is het ook fijn om er met elkaar over na te denken, dat wij losgemaakt worden, telkens weer ook. Want we voelen die neiging misschien steeds bij ons binnenkomen. Maar losgemaakt worden van wat tastbaar is. Van wat een gemakkelijke manier van godsdienstbeleving is. En als je dat niet doet, dan kun je daar zelfs ook vandaag, of misschien steeds meer vandaag, op afgerekend worden. Als je zegt dat het alleen om de Jezus gaat, ja, dat is zo'n eenvoudig geloof. Nee, je moet wat doen, je moet dit doen, je mag dat doen, je mag je zo. Heer Jezus, kijken naar hem. En in feite, ja, het is op zich gemakkelijk en het is ook weer moeilijk. Het is moeilijk voor ons vlees. Het is moeilijk om daar genoeg aan te hebben. En toch heb je er genoeg aan, en niet alleen maar genoeg. Het vult je hele hart, je hele denken, je hele leven, als je ziet wie hij is. En ik hoop dat de Heer dat geeft, ook bij mij, bij ons, dat we inderdaad zo naar hem kijken en zeggen, ja, Heer, alleen u, om u gaat het.
We hebben er al aan gedacht waarom de Heilige Geest het niet nodig heeft geacht om zoals gebruikelijk in de brieven van het Nieuwe Testament uitvoerig te hebben over de schrijver. De Heilige Geest valt hier, als ik het zo zeggen mag, vol met de deur in huis. Want hier spreekt God. God spreekt hier en wel in zijn zoon. Wat is daar dan nog aan toe te voegen? Wat is dan nog belangrijk als God zelf gaat spreken? En als hij gaat spreken in zoon. Dat betekent de zoon is de goddelijke persoon die hier spreekt. En als we dat dan zien en daarvan onder de indruk willen komen, dan is er nog één gedachte die we daaraan toe kunnen voegen. Wat is dan het doel van de schrijver van deze brief? Wat heeft hij dan voor ogen? We hebben er al aan gedacht. Dat er gelovigen waren die dreigden af te zakken. Dat er gelovigen waren, christenen waren, die wilden gaan schuilen in het jodendom. Die wilden de anonimiteit aannemen als christen om in het jodendom hun heil te zoeken. En dan de verdrukkingen en het lijden van Christus te verminderen. En natuurlijk kunnen wij dat begrijpen. Wat is dan voor de schrijver van deze brief, of anders gezegd, wat is dan voor de Heilige Geest en voor God dan de remedie om tot deze gelovigen te spreken en tot ons te spreken? Over hoe je het dan beter kan doen of hoe je het dan anders zou moeten doen. Er is één remedie. Er is één pastoraal iets, hebben we al aan gedacht. Dat is de Heer Jezus voor te stellen wie Hij is. En dat vinden we hier in dit gedeelte. God spreekt. En God spreekt in Zoon. En dan zijn er vier heerlijkheden van de Heer Jezus die een relatie hebben met God. Dat is als het ware de drie-enige God. En de drie-enige God wordt op vier wijzen voorgesteld in dit eerste hoofdstuk. Als ik u daarop mag wijzen. Dat is, hij is erfgenaam van alle dingen. Punt 1. Erfgenaam van alle dingen. Niet van een aantal dingen, maar hij is dé erfgenaam. Hij heeft het in bezit. Hij heeft ook de werelden gemaakt. Dus dat wat hij bezit, heeft hij ook zelf gecreëerd. Heeft hij ook zelf gemaakt. Hij is ook de uitstraling van zijn heerlijkheid. Van zijn eigen heerlijkheid is hij de uitstraling. En als vierde, hij is ook de afdruk van het wezen. Van het wezen van God. Wie God in wezen is, is hij de replica. Is hij de afdruk. Is hij het stempel. Zo stelt God de persoon van de Heer Jezus voor. Is dat niet heerlijk om hem zo te zien?
Ik dacht nog aan een gedeelte uit Matteüs 16. Ik wou dat even met u erbij nemen. Want als we het hebben over Jezus alleen, dan is dat eigenlijk een beetje eng, vinden veel mensen. Matteüs 16, er zijn andere gedeeltes en andere evangelieën die daar ook over spreken, maar ik neem even deze erbij. Matteüs 16, vers 13 zegt Jezus, toen Jezus gekomen was in de streken van Caesarea Philippi, vroeg hij zijn discipelen al dus, wie zeggen de mensen dat de Zoon des Mensen is? En dan krijg je prachtige antwoorden. Zij nu zeiden sommigen Johannes de Doper, anderen Elia en weer anderen Jeremia of een van de profeten. Dat waren dus namen die geëerd waren in het jodendom. Hij nu zei, u echter. Ha, u echter. Jullie zijn toch anders? Jullie kijken toch anders tegen me aan? Wie zegt u dat ik ben? En Simon, die altijd de eerste is, die zegt het dan. En hij heeft gelijk. De Vader heeft het me laten zien. Hij zegt, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Weet je dat er drie mensen in het Nieuwe Testament in de evangelie genoemd worden die dat zeggen? Iets dergelijks. Dat is naast Petrus, Nathanael en Martha. Vergeet niet dat Martha daarbij hoort. Ze hebben het gezegd omdat ze hebben gezien dat Jezus meer is. Zoals de Hebreeënbrief ons duidelijk maakt. Dan al die prachtige oud-testamentische figuren. Die heel belangrijk zijn. En die God ook gediend hebben. En die door God op hun plaats gezet worden. Maar, wacht even. Er is iemand die er bovenuit gaat. Het is een beetje exclusief, ja. En dat kan je misschien wel eens wat kosten. Als je zo exclusief de Heer Jezus naar voren brengt. Maar, we hebben het al gehoord. Hij is wel de erfgenaam. Hij is wel de man van de toekomst. Hij is degene die straks zal regeren. Hij wacht nu nog, komen we in hoofdstuk 2 tegen, totdat de vijanden aan zijn voetbank voor zijn voeten gezet zijn, maar hij zit al aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Hij is daar al gaan zitten als mens. En je ziet in dit eerste hoofdstuk dat dat, je zou kunnen zeggen, voortdurend een beetje door elkaar loopt. Het is God de Zoon, maar het is ook de Zoon van God. Het is ook de mensenzoon, degene die de erfgenaam is. En als we zo naar hem kijken, als degene die aan de rechterhand van God zit en die komt om te regeren, dan weten wij, en dat is ook goed om ons te realiseren, dat niet alleen hij erfgenaam is, maar wij zijn mede-erfgenaam. Daar spreekt deze brief niet over. Want deze brief wil vooral de aandacht richten op wie hij is. Maar ondertussen is het wel waar. Hij heeft een troon die tot een eeuwigheid is. Een regering die tot een eeuwigheid is, vinden we ook in dit eerste hoofdstuk. En daar spreekt de brief er niet over dat wij met hem zullen regeren. Maar het is wel waar. We mogen ons dat wel realiseren, dat wij aan zijn zijde horen. Als dat zo is, is er des te meer reden om aandacht te besteden aan hem. De erfgenaam van alle dingen, door wie hij ook de werelden gemaakt heeft. Ik wil er even op wijzen dat hier iets bijzonders staat. Werelden. Letterlijk aionen. Kun je ook met tijdperken vertalen. Het gaat hier niet alleen maar om de schepping als zodanig. Wat wij voor ogen zien, wat ik door mijn microscoop als bioloog kan bekijken, of als astronoom door de verrekijker, of als geoloog door allerlei gesteentes te bekijken. Niet alleen maar te kijken naar wat er is gemaakt, maar ook hoe dat door de tijd heen is. Ook de tijdperken, de verschillende bedelingen horen daarbij. Alles is van hem. Alles is van hem. Daarom is hij ook de erfgenaam. Hij is alleen degene die de wereld gemaakt heeft. Hij is ook degene die de wereld zal erven. En hij is ook degene die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Ik sta hier op een podium en ik zak er niet doorheen. Ik hoop dat het goed gemaakt is. Ik denk het wel, want dat ding staat natuurlijk al jaren. Maar het vertrouwen dat we hebben met elkaar om hier op deze stoelen te zitten. En dan ook te kijken, soms wel eens eventjes, is het wel goed gemaakt, hè? Was pas weer een kermisattractie, hoorde ik op het nieuws. Die was niet goed gemaakt, er was iets mis. Er was een magneet zomaar naar beneden komen denderen. Ja, daar zit je dan als je daar. Dan hoop je dan dat het jou niet raakt. En dan komt er iemand kijken om te kijken, is dit ding goed in elkaar gezet? En waar maakt zo iemand dan gebruik van? Van de wetten van de natuurkunde. Wie is de schepper van die wetten en de onderhouder van die wetten? Dat is de Heer Jezus. Die zorgt dat het allemaal blijft zoals het is. Zelfs de spotters die hem die woorden toeslingerden naar het kruis toen hij daar hing, maakte daarvoor gebruik van de wetten die God in zijn schepping gelegd heeft. Van de spieren die werken dankzij het feit dat hij de hele schepping draagt. En zelfs die soldaten die aan het kruis hem hebben genageld, maakte voor dat werk gebruik van zijn dragende kracht. Het is niet voor niets, je las dat zo voor, hè? Krachtige woord, zo mogen we dat ook vertalen. Zo mogen we dat woord van zijn kracht ook begrijpen, het krachtige woord. Het is niet alleen dat hij heeft gezegd, hij sprak en het was er. En de geboden, dat stond op Psalm 33, vers 6, vers 9. Heel belangrijk om dat vast te houden. Maar ook, hij draagt het. Hij heeft niet alleen met zijn vingers de hemelen gemaakt, zoals Psalm 8 zegt. Door zijn krachtige woord blijft het ook in stand. En werken die wetten voortdurend. Kunnen we ervan op aan, hij is ook in die zin betrouwbaar. En dat kunnen we zelfs tegen hem gebruiken. Want zo is hij. Hij geeft ons de kans in zekere zin om te kiezen, ook om hem als mens aan het kruis te nagelen. Hij zegt niet, nu stop ik even met mijn scheppingswetten. Hij laat het toe. Hij laat het gebeuren. Hij weet ook dat dit zal meewerken. En zo mogen we echt ook echt kijken naar wie hij is. Hoe groot hij is. En dat we echt op hem kunnen vertrouwen. Kunnen bouwen. Hij is ook betrouwbaar. En dat is de mens die op aarde gekomen is. Dat is de mens met wie we verbonden zijn. Waarom zouden we iemand naast hem dulden? Waarom zouden we hem met iemand min of meer op één lijn stellen? Alle groten der aarde, die vallen in het niet. Die zullen straks ook allemaal in het niet vallen bij hem. Kijk, lees maar hoe dat gaat in het Oude Testament, als daar gesproken wordt over groten der aarde die als bomen regeren en die daar door de gevelten neervallen en in het ook in het dodenrijk terechtkomen. En dan zijn ze niks meer. Maar de Heer Jezus, hij wel, hij is alle eer waard.
God doet wel heel veel moeite om ons iets duidelijk te maken. Moet ik iets luider praten? Want er staat, nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de Vader gesproken had door de profeten. Dat doet God niet om ons van alles te vertellen wat wij moeten doen. Dat lijkt misschien wel zo, als je het Oude Testament leest. Maar als je naar de 10 geboden, als je die tekst leest, dan begint God daar met een introductie. Die zegt, ik ben de Heere, uw God, ik ben één. En als je dan in de grondtekst gaat kijken welke letters daar gebruikt worden, dan staat daar Yud Hei Wav Hei. Dat is dus, ik ben die ik ben. Dus als God ons iets duidelijk wil maken, dan draait het altijd om Yud Hei Wav Hei. En in het laatst heeft God tot ons gesproken in de Zoon. Niemand heeft ooit God gezien, zegt de schrift. Maar de enige geboren Zoon die aan de boezem van de Vader is, die heeft hem doen kennen. En op welk moment hebben wij de Heere Jezus kunnen zien in de schrift, dat die 4 letters van de naam van God aan hem heel rechtstreeks gekoppeld waren. Dat is toen de Heere Jezus naakt aan het kruis hing. Want toen stond er op een bord boven zijn hoofd, Yeshua HaNazarei, Vmelech HaYehudim. Yud Hei Wav Hei. Yeshua, Jezus. HaNazarei van Nazareth. Vmelech en koning HaYehudim der Joden. God heeft zo ontzettend veel moeite gedaan om ons te bereiken. Heeft hij op heel veel manieren gedaan. En uiteindelijk heeft hij gezegd, en nu ga ik zelf naar de aarde toe om te laten zien hoe ik ben en wie ik ben. En als je dat in zijn meest intense vorm wil bedenken, dan kun je
naar dat ene moment gaan dat de Heer Jezus daar aan het kruis hing. Naakt. Met boven zijn hoofd die vier woorden. Yeshua HaNazarei, Melech HaYehudim. Daar werd ik ben die ik ben zichtbaar. En daar werd ook de ongelooflijke moeite die God gedaan heeft om jou, om mij te bereiken, zichtbaar.
Je leest het zo makkelijk. Tenminste, ik wel. En nu raakt het me, als ik het nog weer eens herkauw, als ik het zo mag zeggen. Vers 3 van Hebreeën 1. Halverwege, die, met een hoofdletter, de Heer Jezus, alle dingen draagt door zijn krachtige woord. Alle dingen. Ik hoorde net een microscoop, hoorde ik dit genoemd worden. Dan zie je veel, hè? Alles zie je niet. In die microscoop. Een bolletje met cellen, en dan bedoel ik een bloembolletje. Sneeuwklokje. Prachtig, wit. Bloemetje. En ga zo maar verder, wat voor bollen, bloemen er allemaal zijn. Dat zijn de dingen die wij met onze aardse ogen kunnen zien. Ik moet denken aan ook dat stuk, dat de verheerlijking op de berg. En dat was een hoofdstuk verder dan wat net voorgelezen is in Matthäus 16. En daar staat dus dat de Heer Jezus daar verandert voor het aangezicht van onder andere Petrus. En dan voel ik mezelf eigenlijk net een Petrus, een beetje een kip zonder kop. Die ziet daar de Heer Jezus veranderd worden. En dan gaat hij daar zeggen van, zullen wij, het is goed dat we hier zijn. Ook zo'n heerlijke opmerking, denk ik dan, zou ik ook kunnen zeggen. En zullen we hier drie tenten maken voor u? Hè? Voor Mozes één en voor Elia één en voor u één. Denk ik, ja, wij mensen snappen er helemaal niks van, eigenlijk. En tot dat moment dat die stem uit de hemel klinkt. En die zegt, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. Maar kijk wat er dan gebeurt. En toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich met het gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. Met die Heer mag jij, u en ik omgaan. Sterker nog, hij woont in ons hart. Wat een God, hè? Wat een Heer. Hè? Zoals de spreker net zei, dat de Heer heel veel moeite heeft gedaan om ons te bereiken. Ik kan niet anders zeggen, Heer Jezus, Heere God de Vader, dank u.
Zie, meer dan de engelen is hier. Ik wil graag even hebben over dat woordje meer. Dat woordje meer is hier niet alleen maar kwantitatief, niet gradueel. Niet alleen maar dat hij net iets groter is. Als er gezegd wordt, zie, meer dan Jona is hier, dan betekent dat niet dat de Heer Jezus als profeet groter is dan Jona. Nee, zie, meer dan Jona is hier betekent, Jona was een profeet, gezonden door de Heer, maar de Heer Jezus is de zender van Jona. Dat is een kwalitatief verschil. Heel groot verschil. Broeder Kees heeft net gehad over Matthäus 17. Daar heb ik ook even aan gedacht. Weet je wat Petrus gezegd heeft? Heer, zal ik nou 3 tenten maken? 1 voor u, 1 voor Mozes, 1 voor Elia. Nou, hij plaatste de Heer Jezus als nummer 1, Mozes nummer 2, Elia nummer 3. Nou, dat is toch prachtig? Nee, de Heer nam Mozes en Elia weg. Toen zagen ze niemand anders dan Jezus alleen. Het verschil tussen de Heer Jezus en Mozes en Elia is niet een gradueel verschil dat hij groter was dan Mozes en Elia, maar hij is de God van Mozes en Elia. Dat kun je toch niet vergelijken? En eigenlijk, als wij met elkaar Hebreeën 1 overdenken, dan is dat hier het geval. Het punt is natuurlijk niet dat hij net iets groter is dan de engelen. Hij is de schepper van de engelen. Hij is de gebieder van de engelen. Straks in hoofdstuk 2, als mens is hij voor een korte tijd minder dan de engelen geweest. Dat is een ander verhaal, als mens. Maar hier is hij God, de Zoon. Maar dan komt de vraag, maar waarom is dat nou toch zo belangrijk? Waarom is dat nog zo belangrijk? En het antwoord is springen naar Hebreeën 2 vers 1. Daarom moeten wij te meer vasthouden aan wat wij gehoord hebben, opdat wij niet misschien afdrijven. Er is een gevaar van afdrijven. Het woordje afdrijven dat hier gebruikt wordt is als je in een sterk stromend rivier of met eb en vloed, een sterk stroming van de zee, en je probeert te zwemmen tegen de stroom in. Dat is lastig. Je moet echt je moeite doen om tegen de stroom in te zwemmen. Wat gebeurt er als je niks doet? Als je niks doet, dan word je meegesleurd. En de apostel maakt hier duidelijk, we moeten moeite doen om tegen de stroom in te zwemmen. En dan vasthouden aan dat wat we gehoord hebben. Mag ik zo zeggen? Deze Joodse christenen die denken, nou, als ik terugga naar het Oude Testament, dat is tenminste nog het woord van God. Dat maakt toch niet zoveel uit. Maar dan maakt de apostel heel duidelijk, hier in het Oude Testament, zelfs de wet van de 10 geboden, vind je de woorden die God gegeven heeft door middel van engelen. Maar dat wil je toch niet vergelijken met het woord in het Nieuwe Testament. We hebben net gehad dat we leven in de christenheid, dat dreigt om teruggezogen te worden door dingen van het Oude Testament. Nee, we mogen vasthouden aan de woorden van het Nieuwe Testament. Waarom is dat? Omdat in het Nieuwe Testament God spreekt. En niet alleen maar door middel van zijn zoon, alsof de zoon een groter woordvoerder is dan het Oude Testament. Maar God spreekt zelf in de persoon van de Heer Jezus. En daarom is het zo belangrijk dat we hier beseffen dat in Hebreeën 1, de Heer Jezus is ver verheven boven de engelen. Niet alleen dat we maar abstract gaan begrijpen, oh ja, hij is veel groter dan de engelen. Maar dat het woord in het Nieuwe Testament dat God gesproken heeft in zoon, dat is oneindig veel meer dan het Oude Testament. Het is ook het woord van God, maar door middel van engelen. Dus, zegt de apostel, hou vast aan wat we gehoord hebben in het Nieuwe Testament en keer terug niet naar het Oude Testament. Want dan keer je terug van de werkelijkheid naar de schaduwbeelden.
Tien minuten. Oh, dan is er nog zeker voor 2 sprekers hierna gelegenheid. Ik wilde graag nog even iets zeggen over dat geweldige woord dragen. Dat de Heer Jezus alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Dat is niet dragen als een pilaar. Een pilaar draagt ook iets. Daar kun je iets op leggen en dan wordt dat daardoor gedragen. Dragen is een beweging. Hij draagt iets naar een doel. We lezen in Deuteronomium 1, in vers
31. En in de woestijn waar u gezien hebt dat de Heer uw God u gedragen heeft. Zoals een man zijn zoon draagt. Hey, dat is mooi. De Heer Jezus, God heeft zijn volk gedragen. We lezen het ook nog elders. Dat is in Jesaja 46. Daar vinden we dat de afgoden, die moeten gedragen worden. Maar dan zegt God, ik heb jullie gedragen. En jullie geholpen, verder geholpen. En ergens in de psalmen staat, dag aan dag draagt hij ons. Zo is hij met ons bezig. En niet alleen maar met ons, maar dus met het hele wereldbestel. Door de tijd heen, vanaf de schepping, draagt hij de schepping. En brengt hij deze uiteindelijk tot zijn doel. Nou, dat is deze Heer. Die zo alles draagt. Maar ook jou en mij. En dat is misschien toch een bemoediging, hoop ik, voor ieder van ons. Hij draagt ook ons persoonlijk. Hij draagt onze omstandigheden. Hij kent ons. En hij draagt ons naar zijn doel. Dat doet niemand anders. Kun je ook niet voor elkaar maken. Dat doet hij. Nou, zullen we ons leven niet aan hem toevertrouwen?
Kan al net. We hebben gehoord dat er een woord beter heel vaak voorkomt in deze brief. Woorden die ook vaak voorkomen, 4 keer is gaan zitten. 4 keer nieuwe. 5 keer eeuwig. 10 keer hoge priester. Ik zat na te denken over wat Ger zei over de dingen die zichtbaar zijn. En het gevaar om daarnaar terug te keren. Wat je in deze brief vindt is een vergelijking, want Paulus, denk ik, spreekt tot mensen die dingen kennen. Ze kenden het Oude Testament, ze kenden de godsdienst. Deze brief is geschreven voor het jaar 70. Dus de tempel was nog in actie, zou ik zeggen. Het was er allemaal nog. En de menselijke natuur is volgens mij iets dat wij pas iets opgeven als we zien dat er iets beter is. Ik las van een zendelinge, Isabel Koen, die zei, er waren dingen in mijn leven waaraan ik mij verwarmde. Dat waren lucifertjes, lampjes van licht van de lucifers. En ik gaf het op toen ik de kracht van de opgaande zon zag. En ik denk dat dat wezenlijk is voor ons mensen. Voor mij misschien wel. En daarom vind ik deze brief zo mooi. Omdat het geeft mij en u het inzicht om te begrijpen waarom de Heer Jezus en zijn werk en zijn hoge priester en zijn nieuwe verbond en zijn, noem al die dingen maar op waarin het woord beter gebruikt wordt. Waarom dat veel meer is dan dat andere. En als ik dat zie en begrijp, dan ben ik zo dat datgene wat dan minder is, wil ik opgeven.
Nog iets graag over de reiniging van de zonde. Het staat er zo in enkele woorden. En we weten, het is een enorm werk wat hij heeft gedaan. Doordat hij door zichzelf de reiniging van de zonde tot stand heeft gebracht. Later in de Hebreeënbrief vinden we daar veel uitgebreider een instructie over. Een onderwijs over. Onder andere in hoofdstuk 9 en 10... En dan zien we dat het gaat over onder andere over de hemelse dingen die gereinigd moesten worden. Het gaat niet alleen over u en mijn zonden. Want de val van de mens en de val van de Satan heeft grote gevolgen gehad. In de hele schepping en in de hemel. Er moest heel wat gebeuren destijds toen God zei, ik wil in het midden van het volk Israël wonen. Dan zie je dat er een heel heiligdom gebouwd moest worden. En een heel ritueel van offers moest worden ingesteld. Om te zorgen dat God daar in het midden van zijn volk kan wonen. En als je daarop gaat studeren, dan zie je heel bijzondere en wonderlijke dingen. En dan zie je, het heeft te maken met ontzettend veel. En het was alsmaar in het Oude Testament niet gebeurd. Ik heb het eerder al gezegd, elk jaar opnieuw moest die grote verzoendag plaatsvinden. Steeds opnieuw moest iemand komen met een offer voor zijn eigen zonde. Of een offer voor het zonde van het hele volk. Het was nooit opgelost. En daarom, denk ik, wil ik nog eens een keer benadrukken wat Tony net gezegd heeft. Er is geen kwantitatief verschil. Er is een kwalitatief verschil. In het Oude Testament was alles wat er gebeurde rond reiniging van zonde, was zinnebeeldig. Het was eigenlijk doen alsof. Want de werkelijkheid was er nog niet. Het zag vooruit. Het zag vooruit en daarom gedoogde de Heer dat en kon hij in het midden van zijn volk wonen, omdat wat daar gebeurde, dat zag vooruit naar wat er zou gebeuren. Die ene grote, bijzondere reiniging die hij zou gaan doen. Dat kon geen engel. Dat kon geen hoge priester van het Oude Testament. Dat kon Mozes niet. Dat kon Elia niet. Dat kon niemand. De engelen konden het niet. Alleen hij, God zelf, moest mens worden om als mens dit werk te doen. En toen vervolgens als mens de heerlijkheid in te nemen die hij eerder al had. Zo zegt de Heer Jezus in Johannes 17. Verheerlijkt u zelf, verheerlijkt u mij, Vader, met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. En dan zit hij nu met diezelfde heerlijkheid ook als mens. Er is geen vergelijken mogelijk, bijna, zou je zeggen. En toch doet God dat, omdat hij in het Oude Testament al die dingen al heeft laten zien. Hij heeft als het ware al willen laten zien van kijk, dit is wat ik ga doen. En dan kon Paulus laten zien van kijk maar eens even, wat we hier hebben met de Heer Jezus is het, dat is zoveel groter, dat is zoveel anders, dat is zo bijzonder. Inderdaad. Dan is hij zo veel boven de engelen. Dan moet u maar eens verder lezen, zullen we vanmiddag ongetwijfeld naar kijken. Dat het eigenlijk op 7 punten hij anders is en groter is dan de engelen. Want tot vers 4 gaat het niet eens over de engelen. Dan gaat het over eigenlijk alleen maar over hemzelf. Dat is de algemene inleiding. Met al die dingen die vooruit wijzen naar. Maar dan in vers 4 komen dan de engelen. En dan vinden we er 7 verschillende beschrijvingen van. Misschien dat u daar eens over na kunt denken tijdens de maaltijd. Die 7 verschillende beschrijvingen waarin hij groter is dan de engelen. En eigenlijk dan ieder ander die in deze hele brief genoemd wordt. Alle reden om ook onder de maaltijd, ook in ons dagelijks leven, altijd eigenlijk veel aandacht te besteden aan vooral wie hij is, ook in ons leven wil zijn.
Lied 13, vers 1.
hele korte dan.
201 vers 1.
Lied 201 vers 1.